Goedemorgen, lieve broeders en zusters, lieve vrienden. We mogen met elkaar deze dienst verder gaan in een persoonlijk stil gebed, waarin we alles wat ons bezighoudt bij de Heer mogen neerleggen en ook mogen uitspreken dat we het van Hem verwachten. Laat ons een moment nemen voor een persoonlijk stil gebed. Wat geweldig om het tegen elkaar te mogen en te kunnen zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. We gaan de Heere God danken en bidden om zijn zegen voor de woordverkondiging. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat we zo bij elkaar mogen zijn, met elkaar verbonden mogen zijn en bij elkaar mogen zijn in die ene naam die onder de hemel gegeven is, de naam van de Heer Jezus. En het is zo geweldig om juist op dit Pinksterfeest, op deze Pinksterdag, te mogen weten dat uw Heilige Geest ons één maakt in de Zoon, ons wijst op de eenheid die we hebben in de Heer Jezus Christus. Het is zo geweldig mooi om te zien dat uw Heilige Geest telkens weer bezig is om ons de waarheid te openbaren. En dat het zo geweldig mooi is om te beseffen dat wij zonder uw Heilige Geest niet kunnen voldoen aan datgene wat u van ons vraagt. Het is zo waar, Heer, wat Petrus dan ook zegt. Waarom zullen wij mensen iets opleggen, datgene wat wij en ook onze vaderen niet hebben kunnen doen? En wij mogen weten dat op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus het voor ons volbracht is. En dat we nou, omdat we geloven, dingen mogen doen in overeenstemming met ons geloof. En dat door uw woord en door uw Heilige Geest. En als we uw woord gaan openen, Heer, en als we zo samen erover na gaan denken, dan bidden we u dat u zo ook echt krachtig en helder werkt. Dat we mogen zien wie u bent. Wat we net ook in dat een van de eerste coupletten van het eerste nummer hebben gezongen. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En dan moeten we beseffen, Heer, en dan moeten we belijden dat onze plannen vaak falen. En helemaal, Heer, als we het in eigen kracht doen, dan is het voor u nooit vol. Maar God is trouw en zijn plannen, uw plannen falen niet. En dat bewijst u telkens weer. Dat heeft u 2000 jaar geleden bewezen, toen de Heer Jezus stierf van het kruis, toen hij is opgestaan, toen hij naar de hemel is gegaan, toen de Heilige Geest is gekomen. En nu nog steeds bewijst u dat u trouw bent. Het is zo bijzonder om dat te beseffen en te weten, dat de God van Israël, die een pad maakte door de Schelfzee, waardoor uw volk Israël er doorheen kon trekken, dat die God nog steeds dezelfde God is als onze God. U blijft dezelfde. En daarom belijden wij. En geloven wij in het feit dat u ook vandaag, misschien wel door het onmogelijke heen, paden wilt geven door de krachtige werking van uw Heilige Geest en van uw woord. paden wilt geven waarover wij kunnen gaan. U kent onze levens. U weet wat we meemaken. U weet waar we in zitten. Maar u bent niet de God van onmogelijkheden, maar u bent de God van mogelijkheden. En daarom, Heere, richt ons op uzelf. Zegen mij ook in het spreken. Wilt u mij helpen om uw woorden duidelijk en helder te spreken en uw woorden naar waarheid te spreken? En wilt u ons ook helpen om te luisteren, nu of later, en dat alles mag zijn tot uw eer? Dat bidden wij in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heere. Amen. We gaan met elkaar lezen. We gaan met elkaar lezen over het Pinksterfeest in Handelingen 2. Ik wou zeggen de boodschap van het Pinksterfeest. Ja, maar meer de geschiedenis van het Pinksterfeest. De boodschap van het Pinksterfeest is uitgesproken door Petrus. Een heel interessante en mooie boodschap. Waar de waarheid van God tot ons komt. Zeker het lezen waard. Maar we gaan nu alleen de eerste 13 versen met elkaar lezen. En daar staat in Handelingen 2, vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Mede en Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Andere zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. We hebben het net met elkaar gelezen, Handelingen 2. En daar gaan we nu met elkaar over nadenken. En vooraf wil ik dit zeggen. Ik ben wel een aantal jaren ben ik op opwekking geweest. Niet om te kamperen. Ik woonde in Ermelo en het was bij Biddinghuizen, de afstand was te doen. Maar ik ben niet zo'n kampeerder. Maar ik ben wel een paar keer gewoon bij Biddinghuizen geweest, bij opwekking. En dan ging ik meestal ook de zondag wel erheen. En wat ik dan geweldig vond, is dat je dan zondagmiddag die grote gezamenlijke zangdienst had. Waarin 50, 55, 60.000 mensen gewoon bij elkaar waren, rond een podium stonden om zo samen te zingen. En dan klonken er allerlei soorten liederen. En dat was zo geweldig mooi om dan te zien dat er eenparig werd gezongen tot eer van de Heere God. Allerlei verschillende mensen, jonge mensen, oudere mensen, mensen die ziek waren, die in een rolstoel zaten, die leefden moesten met een beperking, gezonde mensen, mensen die volop in de vreugde van het leven stonden, maar ook mensen die gebroken waren, die soms wel eens echt hele moeilijke dingen in het leven moesten meemaken en dat je dat soms ook echt van het gezicht af kon lezen. Maar toch op opwekking En dat vind ik het, dat vond ik het mooie, dat je daar met zo ontzettend veel mensen op die zondagmiddag met elkaar aan het zingen was. Tot eer van God om hem te loven en te prijzen. En nu kun je van opwekking vinden of zeggen wat je erover denkt of wat dan ook. Maar misschien moeten we ook maar, en dan begin ik bij mezelf ook maar soms eens een beetje leren om wat stiller, wat ingetogener te zijn. Omdat we ook moeten nadenken over datgene wat de Heer Jezus heeft gezegd. Namelijk dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat er maar twee soorten mensen zijn. Mensen die in hem geloven, die zijn offer hebben aanvaard. En mensen die niet geloven in zijn offer. Maar dat vond ik geweldig mooi. Een teken van eenheid, van één zijn in datgene wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. En dat heeft op mij toen echt een hele grote, diepe indruk gemaakt. Nou, we zijn bij de geschiedenis aangekomen in Handelingen 2. We hebben net met elkaar gelezen over datgene wat er op de eerste Pinksterdag, ja, dat Pinksterfeest werd natuurlijk jaar in jaar uit gevierd, maar op deze eerste bijzondere Pinksterdag is gebeurd. Broeder Frank heeft het net al gezegd. Het is namelijk dat de gemeente van de Heer Jezus Christus is geboren. En de geest, de heilige geest van God is gekomen. We hebben in bijeenkomsten hiervoor hebben we het met elkaar gehad over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Ook de opdracht dat de discipelen in Jeruzalem moesten blijven om de belofte van de Vader te ontvangen. De trooster die zal komen. En ze waren, zo konden we lezen in Lucas 24 aan het eind, ze waren bij elkaar in de tempel en zoals ook Handelingen beschrijft, Handelingen 1, ze waren ook bij elkaar in de bovenzaal. En het waren niet alleen de apostelen, ja, voornamelijk nu dan ook de 12 apostelen met Matthias erbij, maar ook andere vrouwen worden genoemd in het boek Handelingen, maar ook nog andere personen. In Handelingen 1 vers 15 kunnen we lezen dat er zo'n beetje een menigte van 120 personen bij elkaar was gekomen. En dan nu, ja, nu Handelingen 2, het eerste gedeelte, de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, vanmorgen willen we dat gewoon met elkaar eens behandelen. We willen nadenken over wie is dan de Heilige Geest? Wat zegt de Bijbel over hem? En wat doet de Heilige Geest? En wat heeft de Heilige Geest praktisch in jou of uw leven gedaan? En dan komen we daarna bij het slot. Dus de eerste is, wie is de Heilige Geest? Het tweede is, wat doet de Heilige Geest? En het derde, wat heeft de Heilige Geest praktisch in jou of uw leven gedaan? Nou, het eerste punt, wie is de Heilige Geest? Sommigen, en dat is tegenwoordig, moeten we niet meer zeggen sommigen, maar velen, die zeggen dat de Heilige Geest een kracht is. Een soort energiebron waar jij als individu zelf de beschikking over hebt. Je kan hem gebruiken naar eigen inzicht in situaties waarin jij denkt dat je de Heilige Geest die kracht nodig hebt. En het onderscheid is daarin tussen datgene wat mensen benoemen als zijnde goede krachten, goede geesten en datgene wat kwaad is, wat duister is, is bijna niet te trekken. Omdat ik ook denk dat de Bijbel veel verder gaat dan de Heilige Geest alleen maar een soort kracht, een soort energiebron noemen. Sterker nog, we moeten ons heel goed bewust zijn van het feit dat het in ieder geval geen energiebron is waar wij zomaar even over kunnen beschikken. Dan komen we echt bij dingen uit waar ik u als broeder en zuster in de Heere voor wil waarschuwen. Want wanneer als wij zelf de beschikking zouden hebben over de kracht en de werking van de Heilige Geest, wanneer zouden wij dan te maken krijgen met de Heilige Geest? Of moeten wij tot de conclusie komen dat het niet de Heilige Geest is, maar dat wij ons hebben laten misleiden door allerlei andere geesten die niet van God zijn? Maar wat schrijft dan de Bijbel over de Heilige Geest? Nou, de Bijbel schrijft heel duidelijk over de Heilige Geest dat hij God is. Hij wordt ook genoemd de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is de geest van de Vader en de geest van de Zoon. En hij is God. Hij wordt ook echt een persoon genoemd. Hij wordt aangesproken als hij, de Heilige Geest. En de Heer Jezus noemt het in Johannes, in het Johannes-evangelie, noemt hij hem de trooster. De trooster. En dan krijgt de persoon, God, de Heilige Geest, krijgt dan de naam de trooster van de Heer Jezus. Die de Vader heeft beloofd. Zoals ik al zei, de Heilige Geest is een persoon. En niet zozeer een persoon met een lichaam, zoals wij dat kennen. Maar de kenmerken van een persoon die tot ons komen, ook vanuit de Bijbel, zijn dat een persoon een wil heeft. Dat een persoon emoties kent. Dat een persoon een bepaald intellect heeft. En dat kunnen we allemaal van de Heilige Geest vinden in de Bijbel. Nou, ik wil van de wil, de emoties en het intellect, wil ik in ieder geval met u vanmorgen 3 teksten nagaan. En dan komen we eerst bij de wil. Om echt met elkaar te beseffen dat de Heilige Geest niet zomaar een krachtbron is, of een energiebron, maar dat de Heilige Geest God is en wel degelijk een persoon is. En dan schrijft Paulus in de eerste Korinthebrief, een heel bekend hoofdstuk, hoofdstuk 12, dat gaat over vele gaven, één geest, dan zegt hij in 1 Korinthe 12, vers 11, deze woorden. Al deze dingen, dan heeft hij het dus gehad over de vele gaven binnen het lichaam van de Heer Jezus. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Dus één van de kenmerken van een persoon, namelijk dat hij een wil heeft, dat wordt hier heel duidelijk door de Bijbel onderstreept. Dat wordt hier heel duidelijk door de Bijbel geleerd. Paulus schrijft het, de Heilige Geest geeft deze gave aan degene die hij wil. Hij beslist daarover. En daarmee is het dus absoluut niet waar dat wij beschikken over de Heilige Geest. Dat wij hem kunnen gebruiken als een soort energiebron waarin een kraantje zit wat we open kunnen draaien en weer dicht kunnen draaien. Nee, de Heilige Geest beslist wat hij geeft aan gaven aan wie hij wil. Dan komen we bij de emotie. Als we iets verder bladeren, dan komen we in het boek Efeze, in Efeze 4, de volgende tekst tegen. In Efeze 4, vers 30. Efeze 4, vers 30. Waarin Paulus het heeft over de oude en de nieuwe mens. Dat wij de oude mens moeten afleggen en voor dood moeten houden en in een nieuwe mens moeten wandelen. Ook hier al in deze wereld. En als we dat doen, dan laten wij ten volle de Heere Jezus Christus zien. Want de Heilige Geest heeft emotie. Dat is namelijk één van de kenmerken van een persoon. En dan staat er in Efeze 4 vers 30, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. We kunnen dus in onze levens de Heilige Geest bedroeven. We kunnen dus de Heilige Geest in onze levens tegenwerken. En bedroeven is een emotie, zoals we in andere teksten kunnen lezen, dat de Heilige Geest blijdschap kent in zichzelf, in hemzelf. En dat is weer een ander aspect van het persoon zijn van de Heilige Geest. Hij heeft een wil en hij heeft emoties. En dan komen we bij het intellect. En daar moeten we ook in 1 Korinthe zijn, in 1 Korinthe 2. Dat de Heilige Geest niet zomaar een soort robot is, wordt ook hiermee heel duidelijk onderstreept. Want in 1 Korinthe 2 vers 10 staat namelijk, aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest, De geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepte van God. En dat betekent dus dat op het moment dat wij meer kennis krijgen van de diepte van God, van zijn liefde, van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid, dan is dat de Heilige Geest dat in ons uitwerkt. De Heilige Geest onderzoekt de diepte van God en openbaart dat in onze levens. De Heilige Geest onderzoekt het leven van de Heer Jezus Christus en openbaart dat in onze levens, aan ons. En daarmee hebben we dus gezegd dat de Heilige Geest een wil heeft, emoties kent en een intellect heeft. En dan kunnen we niet anders als tot de conclusie komen dat de Heilige Geest een persoon is. En dan is het natuurlijk geweldig mooi om te beseffen en te weten dat het de drie enige God, de Vader, Zoon en de Heilige Geest, en dan zeg ik misschien een wat ouderwets woord, maar behaagd heeft, hij heeft er behagen in, hij heeft de vreugde in om zijn Heilige Geest in onze levens te storten, in onze levens te geven. De persoon van de Heilige Geest, God die in ons, in de persoon van de Heilige Geest wil leven. En als we dan zo nadenken over het thema Pinksteren, God is bezig, dan mogen we weten dat God, de Heilige Geest, ook vandaag de dag leeft en bezig is. God leeft. De persoon van de Heilige Geest, als een van de drie personen van God die wij mogen aanbidden, leeft. En volvoert ook in ons de belofte van de Vader. Nou, dus dan hebben we het gehad over dat hij niet een energiebron is, niet een bepaalde kracht, maar dat hij wel degelijk een persoon is met wil, emoties en een intellect, dat hij de trooster wordt genoemd door de Heer Jezus. En op tal van andere punten in de Bijbel zou je kunnen aantonen dat de Heilige Geest een persoon is en ook dat hij God is. En dan hebben we de kern gehad van wie is de Heilige Geest. Maar wat doet de Heilige Geest nu? Wat doet de Heilige Geest nu? Nou, als we iets terugbladeren naar het Johannesevangelie, want nu zijn we even bij Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest, dan gaan we naar Johannes 16. Johannes 16, dat is een paar bladzijden terug in uw Bijbel. In Johannes 16 staat namelijk het volgende. En er staat in vers 8, en als die, en dat bedoelt de Heer Jezus de trooster, dus de Heilige Geest, als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat is het eerste punt wat de Heilige Geest doet. Hij openbaart de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. De eerste punt wat ik hier wil behandelen. En dat heeft hij ook in onze levens gedaan. Hij heeft ook ons overtuigd van onze zonde. Het is niet zomaar dat wij Jezus erbij hebben genomen in ons leven. Als wij tot de conclusie moeten komen vanmorgen dat wij de Heer Jezus erbij hebben genomen in ons leven, dat dat wel een beetje past en dat het een goede opvulling is voor de zondag en misschien wel voor wat andere dagen in de week, dat wij de Heer Jezus erbij hebben genomen, ja, dan moeten we tot de conclusie komen dat het werk van de Heilige Geest niet in onze levens heeft geleid, datgene wat God wil uitwerken, maar iets wat wij zelf bedacht hebben, een eigen brouwsel, surrogaat. Dan zijn we niet werkelijk, zoals we net in het kindermoment hebben laten zien, niet werkelijk levend geworden. Want het werk van de Heilige Geest, toen wij tot de wereld behoorden, en daar hebben we allemaal toe behoord, niemand uitgezonderd, is dat hij de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En dat betekent heel, heel concreet dit, dat het werk van de Heilige Geest, het beginwerk van de Heilige Geest in onze levens is geweest, dat wij voor God dood lagen in zonde en misdaden. En dat wij zonde op zonde stapelden. En dat wij voor een heilig God nooit zouden kunnen bestaan. En dat is de overtuigende werking van de Heilige Geest in onze levens geweest, als het goed is. En dat is wat de Heilige Geest nu nog steeds doet in de wereld. Hij overtuigt de wereld van zonde. Heel veel mensen zeggen daarna ook weer dat de Heilige Geest christenen overtuigt van zonde. Nee, dat doet de Heilige Geest niet. Er staat hier heel duidelijk, hij overtuigt de wereld van zonde. Waarom? Omdat ze niet in hem geloven. Nou, maar als wij geloven, dan is dus het werk van de Heilige Geest anders in onze levens. En dan wil ik nog dit zeggen, wat we ook net hebben gelezen in Efeze 4, vers 30, dat de Heilige Geest als verzegeling gegeven is tot de dag van onze verlossing. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. God heeft door de persoon en door de krachtige werking van de Heilige Geest ons leven verzegeld. Zijn zegel ligt op ons leven. En de Heilige Geest, die bewaart dat zegel. Hij is dat zegel. Hij bewaakt dat zegel. Dat kan nooit gebroken worden, omdat dat van God is uitgegaan. Daarom geloof ik ook niet in het feit dat als je eens een kind van God bent, dat je weer kan afvallen. Ja, je kunt misschien wel geproefd hebben en denken dat je een kind van God bent. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het bent. Hier zitten wat broeders. Maar als ik bijvoorbeeld broeder Kuipers neem, dan kan ik niet zeggen van ja, ik ben zoon van broeder Kuiper. Ook niet als ik het heel graag zou willen. Maar dan kan ik me wel wijs maken dat ik zo door het leven ga, niet meer als Thomas, maar als broeder Kuipers senior. Junior. Senior zit daar, junior ben ik dan. Nee, maar dat kan ik me wijs maken, maar dat ben ik nog niet. Maar zo zijn er heel veel mensen die bezig zijn om zichzelf misschien wel op de een of andere manier wijs te maken dat ze kinderen van God zijn. Maar als ze werkelijk de Bijbel tot zich nemen, het overtuigende werk van de Heilige Geest tot zich nemen, dat ze tot de conclusie moeten komen van ik ben helemaal geen kind van God. Maar als wij kind van God zijn, dan ligt er een verzegeling van God op ons leven. En dan kan dat kindschap van God kan nooit meer verbroken worden. En daarom mogen wij in onze leven zo blij en zo gelukkig zijn. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die is ons gegeven tot de verzegeling. En wat doet dan de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen? Nou, niet wijzen op de zonde van, nou, dat doe je verkeerd en dat doe je verkeerd en daar doe je zonde en daar doe je zonde. Nee, want anders zou de Heilige Geest onze aanklager worden. Terwijl wij van God weten dat Hij onze zonde in Christus vergeven heeft. En dan zou die in zichzelf, namelijk de persoon van de Heilige Geest, zou dan ons toch aanklagen. En dan is God niet één. Maar wat doet dan de Heilige Geest wel in onze levens? Nou, iets heel moois. Iets heel geweldigs. Want ik heb u net laten zien, die handschoen, die gaat pas, of die handschoen, die wand, die overhandschoen, die gaat pas werken op het moment dat de Heilige Geest erin kwam. Op het moment dat mijn hand daarin kwam. Wat ik even als uitbeelding nam van de Heilige Geest. Dan pas gaat hij dingen doen. En dat is precies wat de Heilige Geest in onze levens doet. Dat is precies wat de Heilige Geest in onze levens doet. De Heilige Geest heeft ons van dood levend gemaakt. Let op, dat is dezelfde geest die de Heer Jezus Christus uit de dood heeft laten opstaan. Het Pinksterfeest, dat is zo geweldig dat God zijn Heilige Geest gegeven heeft en uitgestort heeft in zijn kinderen als een verzegeling. Waardoor wij nu mogen weten dat de Heilige Geest ons altijd zal richten op de waarheid. Dat staat er ook. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Als we verder gaan in Johannes 16 bijvoorbeeld, dan staat er in vers 13, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Dat is het werk van de Heilige Geest. In het leven van die apostelen die de uitstorting van de Heilige Geest hebben meegemaakt. Van al die mensen die daar tot de gemeente werden toegevoegd. We kunnen het lezen in Handelingen 2, toen de Heilige Geest werd uitgestort. En later dat er zoveel meer mensen tot bekering kwamen. Ze kregen de Heilige Geest. En de Heilige Geest was in hun levens bezig om de Heer Jezus te laten zien. Het is niet zo dat wij onze heiliging voor God, dat wij moeten laten zien in onze leven dat wij kinderen van God zijn, dat wij dat moeten uitwerken of zo, en dat wij moeten zeggen van ja, wij moeten het laten zien. Nee, want dan wordt het ons werk. En dat is het niet. Het is Gods werk. En hij heeft daarvoor de Heilige Geest uit de hemel gegeven. De trooster die in ons leven bezig is om Jezus Christus te laten zien, om Jezus Christus te leven. Want we kunnen dat ook zien in Handelingen 2. Als dan die Heilige Geest gekomen is en die scharen naar die mensen kijkt die de Heilige Geest hebben gekregen, dan staat er in vers 11, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Over de grote werken van God spreken. En dat is het werk van de Heilige Geest. Als Gods Geest in je woont, als je bent verzegeld door de Heilige Geest, dan ga je groot spreken over God, over zijn daden, over wat hij gedaan heeft. Niet over jezelf, niet over een gemeente waartoe je behoort, niet over bepaalde groepen, maar dan ga je groot spreken over God. Ga je laten zien wat je hebt mogen leren, wat je hebt mogen begrijpen vanuit zijn woord. Al die geschiedenissen die er staan, waarin hij heeft laten zien dat hij groot is, dat hij boven alles staat. Dan ga je groot spreken over de Heer Jezus. Dan ga je groot spreken over zijn schepping. Dan ga je groot spreken over broeders en zusters die ook de Heer Jezus Christus kennen. Met wie je je verbonden voelt. Dus wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest die heeft ons tot bekering gebracht, omdat hij ons overtuigd heeft van onze zonde en van gerechtigheid en van oordeel. We zijn verzegeld door de Heilige Geest. En hij werkt de heiliging in ons uit, omdat hij ons wijst op de waarheid, Jezus, de Christus. En we gaan daarin groot spreken over God. Pinksteren, God is bezig. Ja, zeker. God is bezig. Toen en nu. Maar heel praktisch. Wat heeft dat nu voor een uitwerking in onze levens, in jouw leven, in uw leven? Nou, we hebben net al iets gezien over dat de Heilige Geest onze heiliging uitwerkt in onze levens. En daarbij ons wijst op de waarheid. En hoe doet hij dat heel praktisch? Nou, hij helpt ons door staande te blijven in de verzoekingen. Paulus schrijft erover in Efeze 6... over de geestelijke wapenrusting, maar daarin zegt hij heel vaak opdat wij staande blijven. We moeten dat niet uitleggen als dat we aan het werk moeten, zo van we gaan de vijand tegemoet, we gaan de pan in hakken. Nee. Wij blijven staande in de verzoeking. En dat is het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest is zo dat wij staande blijven in de verleidingen die ons eigen vlees, de wereld en de Satan op ons afvuurt. Als we dus ergens langs lopen en we zien op de bushokjes of op reclamezuilen, zien wij dingen staan waarvan we moeten denken van nou, dat is niet goed. Dat het dan niet blijft plakken in onze gedachten, dat we niet achterom blijven kijken, maar dat wij gewoon zeggen van nee, klaar, ik sluit het af, het is weg, het hoort niet, we rijden door, we gaan door. Of dat je, als je alleen bent, soms verzoekingen op je afkrijgt van dat je bepaalde dingen moet gaan doen of zo, dat je het blijft staan, dat je niet opgeeft. En dat je blijft staan in de krachtige werking van de Heilige Geest, in datgene wat de Heilige Geest in je wil uitwerken. En dat je niet zozeer jouw lust bevredigt, maar dat je je lust, je genot, je hoogste genot zoekt in een leven met God, in een leven met de Heer Jezus. We hebben afgelopen donderdag gehoord over de schaapherder. En ik vond het zo mooi over de morgendauw. En het is echt waar. Ik heb het ook de laatste dagen, wanneer ik het weer wat intensiever ging oppakken, juist ook in de morgen weer mogen ervaren. Dat op het moment dat je 's morgens echt de tijd neemt om te bidden en met God bezig te zijn, naar zijn stem te luisteren en zijn woorden tot je te nemen, dat dan de dagen makkelijker zijn. Komen er dan geen verzoekingen? Ja, misschien wel juist meer. Maar door de krachtige werking van de Heilige Geest die jou richt, die u richt op de Heer Jezus, kun je staande blijven. Dat is één praktisch punt. Je blijft staan. En het tweede is, je groeit in de kennis en de genade van Christus. Het is niet zomaar dat je bepaalde lesjes kent van de Heer Jezus. Nee, dat je het verlangen hebt, uitgewerkt door de Heilige Geest, die met Pinksteren gekomen is, waarvan we mogen weten dat Hij in ons woont als we geloven in de Heer Jezus. We groeien in de kennis en de genade. We hebben een verlangen om de Heer Jezus te kennen. We hebben een verlangen om te zien wie Hij is, om te kijken hoe Hij doet, hoe Hij handelt in bepaalde situaties. En hoe wij moeten doen in bepaalde situaties. Als wij bijvoorbeeld vasthouden aan onvergevingsgezindheid, dan zal de Heilige Geest ons niet zozeer wijzen op onze onvergevingsgezindheid, maar dan wijst de Heilige Geest juist op de vergevingsgezindheid van Christus. En dan laat Hij zien, kijk, zo ging Christus om in vergeving. Hij bad voor zijn vijanden aan het kruis. En zo is de Heilige Geest telkens bezig om datgene in het leven van de Heer Jezus Christus in ons leven toe te passen. In hoe we mogen staan als man en als vrouw, als kinderen, ten opzichte van onze ouders. En in wat voor relaties wij dan ook hebben. De Heilige Geest is telkens aanwezig. En Hij wil ons helpen. En de Heilige Geest laat ons ook groeien in het woord van God. Hij openbaart ons dat woord van God. Wij gaan steeds meer zien als we door de krachtige werking van de Heilige Geest ons ogen richten op de Bijbel. En zien wat er geschreven staat. En dat het woord wat geschreven staat ook echt tot ons komt en ons vandaag de dag iets zegt. Nou, hoe heeft het bijvoorbeeld mij geraakt in de afgelopen tijd? Nou, wat ik net al zei. Dat je staande kunt blijven in verzoekingen die op je afkomen. Doordat het woord van de Heere God echt tot je spreekt. En dan voornamelijk bijvoorbeeld ook een tekst als in Matthäus 11, vers 28. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ga naar Jezus, de Christus. Werp je voor zijn voeten neer. Zeg tegen hem dat je hem wilt aanvaarden. Dat je hem wilt aanvaarden op alle plekken van uw en van jouw leven. Dat je niets voor hem achter wilt houden. Maar dat je volledig open kaart wil spelen. Zelfs het diepste wat misschien anderen niet weten, is voor God niet verborgen en mag je bij hem neerleggen. Opdat God door de Heilige Geest en door zijn woord Christus verhoogt in jouw leven. Tot slot dit. Hoe bruikbaar ben je voor de Heilige Geest? Of, hoe bruikbaar zijn wij als gemeente voor de Heilige Geest? Moet Hij in onze levens, in onze gemeentes, in onze gemeente of gemeenten, binnen onze kaders passen? Of is Hij, God, genoeg? Maar één ding mogen we zeker weten. En dat is de conclusie die we vanmorgen met elkaar mogen trekken. Pinksteren 2020. God is bezig. Amen. We gaan met elkaar zingen, Johannes de Heer 393, Johannes de Heer 393, stort over mij uw zegen en doop mij met uw geest, dan vier ik door uw zegen ook waarlijk Pinksterfeest, ook waarlijk Pinksterfeest. Dat zingen ze iets anders, maar u mag het gewoon lekker doorzingen. En het is wel echt een heel mooi lied. Dan door uw geest geheiligd reis ik aan uw hand voor alle kwaad beveiligd naar het hemels vaderland. Johannes de Heer, 393. Misschien heeft u ons gezang gehoord, maar wij waren zo driftig aan het zingen. Wij hadden niet door dat het lied heel stil afliep. Ik had het kunnen weten, want ik heb het lied afgelopen zaterdag nog geluisterd. Maar dan kunt u ook horen dat we hier driftig meezingen met de liederen. Laten we de Heere God gaan bidden en danken voor datgene wat Hij heeft gegeven. Heere God, we zijn U zo dankbaar voor wie U bent, voor Uw heiligheid, voor Uw trouw. En we zijn U zo dankbaar dat het Pinksterfeest door de uitstorting van uw Heilige Geest werkelijkheid is geworden. Dat het niet een afschaduwing is gebleven bij wat de viering was voor Israël, maar dat door de uitstorting van de Heilige Geest er een vervulling is gekomen van het Pinksterfeest. En dat is zo geweldig groot. Dat is zo mooi, Heer. Want dan mogen we met elkaar werkelijk die conclusie onderstrepen en met uitroepens plaatsen. Uittekens plaatsen en uitroepen. Pinksteren 2020. God is bezig, ook nu nog. En dat zien we om ons heen. Dat zien we in onze levens. En we mogen weten, Heer, dat U door uw Heilige Geest, door de persoon van de Heilige Geest, in onze levens aanwezig is. Aanwezig bent. En dat we mogen weten dat wij verzegeld zijn en dat de Heilige Geest, de trooster, ons telkens wijst op de Heer Jezus. En laat het zo zijn, Heer, dat die uitwerking van de Heilige Geest en dat die werking van de Heilige Geest ook vandaag in onze levens zichtbaar is en wordt en steeds dieper en meer zichtbaar wordt. Dat we zo naar elkaar toe gaan. Dat we zo met elkaar bezig zijn. We hebben gehoord van zieken. We hebben gehoord van mensen in eenzaamheid. We hebben gehoord van ouderen. En we kennen ze om ons heen. Maar Heer, laat dat Pinksterfeest echt feest zijn in onze harten. Dat we naar elkaar omzien. En dat wij uw geest niet belemmeren om tot de volle uitwerking te komen in onze levens. En dat de vrucht van uw Heilige Geest volledig zichtbaar wordt. Zodat Jezus Christus zichtbaar wordt in onze levens. Heer, doe het werk het in onze persoonlijke levens uit. Werk het in onze gemeente uit. Of in de gemeente waartoe we mogen behoren. Maar laat het elke dag Pinksterfeest zijn, Heer. Laat het elke dag zo zijn dat we vol van de blijdschap van U, niet om de omstandigheden van het leven, die kunnen ons soms echt aan het huilen zetten. Wereldwijd en hier in Nederland en in onze persoonlijke levens. We kunnen soms werkelijk huilen van verdriet, van eenzaamheid, van pijn, van moeite, van zorg. Zowel ouderen als jongeren. Maar Heer, vervul ons met uw blijdschap. Steeds meer en meer. En dat door de krachtige werking van uw Heilige Geest wij een fontein zullen zijn van blijdschap. Zodat door de blijdschap die u in ons uitwerkt, andere mensen geraakt worden, getroffen worden door wie u bent. Doe het, Heer. Doe het uit genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Voordat wij het laatste lied met elkaar gaan zingen of luisteren, wil ik u gaan vragen om te gaan staan, zodat we kunnen bidden om de zegen van de Heer. En ik hoop ook echt dat het Pinksterfeest, dat u echt met een big smile ook vandaag door het leven gaat. Maar ook niet alleen vandaag, maar de rest van de dag en van de week en van de tijd die God ons nog gaat geven ook. Nogmaals, niet vanwege de omstandigheden, maar vanwege het grote feit dat God in de persoon van de Heilige Geest in onze levens woont. Als we daarover nadenken, het gaat boven ons pet. Maar Hij doet het wel. En wij mogen getuigen van Jezus Christus onze Heer. En daarom tenslotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen, wees eensgezind en leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. En daarom de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat Jezus komt. Onze Heere Jezus. Maranatha. Halleluja. Amen.